Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij een aflevering over baden en zwembaden. Jawel, ook die bakken vol met artificieel gezuiverd water hebben een geschiedenis. En een redelijk boeiende ook nog. Komen aan bod. Het verschil tussen een Romeins bad en een zwembad, middeleeuwse prostitutie, de Olympische Spelen, privézwembaden en het ontstaan van de edele zwemsport zoals we die vandaag kennen. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Ik liep onlangs een zwembad in Brussel binnen en had het gevoel dat ik terug in de tijd werd gecatapulteerd. Licht verwaarloosde jaren 50 architectuur, een verwarrend doolhof van gangen en trappen, kleedkamers per zwemmer waar je na afloop aan de kuisvrouw moet vragen om je cabine te openen, enzovoort enzoverder. In zo'n omgeving begint de mens al snel te filosoferen over de geschiedenis van zwembaden en waar die nu eigenlijk vandaan komen. Want eigenlijk een groter luxeproduct dan een zwembad bestaat eigenlijk amper. Het is een gigantische rechthoek vol water die dan ook nog eens proper en warm gehouden moet worden. Het is een fenomeen dat in de ogen van heel wat van onze voorouders absoluut ridicuul moet hebben geleken. En toch zijn ze vandaag een feit. Heel wat mensen hebben ondertussen een zwembad in eigen tuin en in heel wat gemeentes klaagt men steen en been over de te hoge prijzen in de zwembaden of het totale ontbreken ervan. Zwemmen en zwembaden zijn duidelijk deel van onze cultuur, maar waar komen ze nu eigenlijk vandaan? Wel, het antwoord krijgt u te horen in deze aflevering, al is het, toegegeven, een beetje een rommeltje geworden. Want je kan het verhaal van het zwembad niet vertellen zonder dat van de badcultuur en dat van zwemmen als sport. Bij gevolg is dit een mengeling van de twee geworden om de origine van het zwembad te kunnen achterhalen. Nu, eigenlijk is er een eenvoudig antwoord. De vraag is, waar komt het zwembad vandaan? En korter de bocht is het antwoord, de Romeinen en de Grieken. Nu, natuurlijk is dat verhaal wel wat ingewikkelder dan dat. Baden is oorspronkelijk niet meer dan een werkwoord voor zich wassen. En dat gebeurde initieel gewoon met warm en koud water dat men over zich heen goot. Iets wat voor heel veel mensen over de hele wereld nog altijd dé manier is om zichzelf te wassen. De badkuip ontstond waarschijnlijk ergens in het Midden-Oosten om vervolgens langs Kreta zijn weg te vinden naar de oude Grieken. Net als zoveel andere dingen, zoals het schrift bijvoorbeeld. Nu, Homerus, een van de bekendste oude Grieken, u weet wel, die van de Iliad, die maakte in al zijn schrijfsels maar liefst 11 keer gebruik van het woord badkuip. En uiteindelijk ontwikkelde zich in Griekenland een badcultuur die veel verder ging dan het opzetten van badkuipen. Die cultuur had initieel meer te maken met religie dan met persoonlijke hygiëne, sport of ontspanning. De eerste echte baden doken op rond bronnen waarvan men geloofde dat het water genezende krachten had, omdat ze gezegend waren door deze of gene Olympische god. Men ging erheen om zich onder te dompelen in dat helende water en zo genezen te worden van ziektes. Dat baden initieel waarschijnlijk een religieuze betekenis had, blijkt ook uit het oudste zwembad ooit gevonden. Nu, dat zogenaamde zwembad is de Great Bath of Mohenjo-Daro uit het 3e millennium voor Christus in wat tegenwoordig Pakistan is. Het bad meet 12 bij 7 meter, is 2,4 meter diep en ligt te midden van een heuse bakstenen citadel. Toegegeven, naar hedendaagse normen is het een, weet je wel, leuk bad voor in uw tuin, maar ook niet meer dan dat. Nu, voor die tijd was het echt wel heel indrukwekkend, want dit is allemaal met de hand gebouwd natuurlijk en dat water werd waarschijnlijk ook met de hand naar dat bad gebracht. Nu, het was sowieso niet bedoeld voor recreatie, maar waarschijnlijk voor religieuze aangelegenheden. En dat denken we omdat er een tempel vlak naast stond. Nu goed, zwemmen aan zich als bezigheid is natuurlijk een pak ouder. Zo is er op de Egyptisch-Libische grens een grot teruggevonden met rotsschilderingen van zo'n 10.000 jaar oud, die iets afbeelden wat verdacht veel weg heeft van schoolslag. Egyptische hiërogliefen doen vermoeden dat men rond het jaar 3000 voor Christus ook al in de Nijl rondplonste. Het ging waarschijnlijk meestal enkel om een minderheid van de bevolking. De eerste plek waar zwemmen in regeltjes en ook originele wedstrijden werd gegoten, was naar alle waarschijnlijkheid het oude Griekenland, al haalde de discipline het nooit tot op de Olympische Spelen. Nu, met de tijd maakten die baden in Griekenland ook deel uit van de gymnasia, waar jonge mannen trainden in allerlei atletische disciplines. Of dat nu echte zwembaden waren naar onze moderne ideeën? Min of meer, er waren al baden waarin gezwommen werd, waar je die wedstrijdjes had, maar we zijn er nog niet helemaal. Ja, het is de Griekse traditie die hiermee begint, maar het zijn vooral de Romeinen die verantwoordelijk zullen zijn voor onze moderne badgewoonten en wat uiteindelijk zwembaden zullen worden. Wat natuurlijk niet betekenen wil dat er elders niet gebaden werd of gezongen werd. Zowel China, Korea als Japan hebben hele oude tradities van badhuizen, waar eerst de elite en later het voetvolk zich kon wassen, al dan niet met massages en dergelijke inbegrepen. Zwembaden zoals die vandaag kennen, maakten meestal geen deel uit van dit soort praktijken. Bij de Grieken en vooral later de Romeinen waren grote zwembaden uiteindelijk wel inbegrepen bij de publieke badervaring. De Romeinen namen het idee van een publieke bad en gingen er vervolgens helemaal wild mee. En dat ligt voor een groot stuk aan het simpele feit dat de Romeinen ongelooflijke ingenieurs waren en makkelijker oplossingen vonden op de vraag hoe transporteer je water van de ene plek naar de andere. Nu kan dat antwoord ons redelijk voor de hand liggend lijken, maar voor zijn tijd was het aquaduct rondtijd revolutionair. Het betekende dat water van kilometers ver aangevoerd kon worden om in de noden van de steden te voldoen. En dat er op het einde van de rit, als de industrie, de landbouw en de dorstigen hun deel hadden gehad, er genoeg overbleef om in een gigantische put te dumpen. Want een zwembad is een luxe. Nu, tuurlijk, maar vroeger nog veel meer. Enkel een maatschappij die economisch en organisatorisch alles op een rijtje heeft, kan het zich veroorloven om duizenden liters water verloren te laten gaan in een zwembad. Natuurlijk was niet elk Romeins badcomplex even indrukwekkend. Over het algemeen zou er een kleedkamer geweest zijn bij de ingang, vervolgens een kamer met warm water, eentje met heet en dan eentje met koud water. En echte zwembaden waren dat meestal niet. Het heeft veel weg van de oude badhuizen die je nog overal in Centraal-Europa vinden kunt, waar je binnen enkele grote baden vindt van verschillende temperaturen gemodelleerd op het Romeinse principe. Soms was er in Rome aan de buitenkant van het complex wel degelijk een zwembad zoals wij het vandaag zouden kennen. En tijdens het latere keizerrijk bouwde de ene na de andere keizer megalomane badhuizen, bijna altijd inclusief zwembaden met verwarming. Dat eerste zwembad met verwarming zat in een privé paleiscomplex van een zekere mecenas. En die naam zal je waarschijnlijk wel iets zeggen, want hij was een van de grote sponsors van allerlei cultuurprojecten in de regeerperiode van keizer Augustus. Zwat. Kleinere badcomplexen verspreidden zich over de hele Romeinse wereld tot in Engeland, waar het concept zelfs zijn naam zou geven aan de stad Bath. Dat klinkt zo logisch dat je het niet geloven kan, maar het is oprecht waar. Nu, natuurlijk bleek dat Romeinse Rijk niet bestaan en met de val van het West-Romeinse Rijk in 467 was het met de Romeinse badcultuur en de bijbehorende zwembaden natuurlijk afgelopen. Wel, dat zou je denken. Maar heel wat aspecten van het Romeinse Rijk bleven bestaan, inclusief die badcultuur. Onder meer in het oostelijke Romeinse Rijk, maar die werd ook overgenomen door haar uiteindelijke plaatsvervangers in het oosten van de Middellandse Zee, namelijk de Ottomanen. Of waar denkt u dat de hammam vandaan komt? Publieke badhuizen stierven uit, maar de praktijk bleef nog bestaan aan sommige koninklijke hoven en binnen de kerk, waar bijvoorbeeld pausen en kloosters soms wel nog over hun eigen badhuizen konden beschikken. Van publieke zwembaden of badhuizen was tegen de middeleeuwen in Europa nog amper sprake. Wel kwam er iets van een badcultuur mee terug met de kruisvaarders uit het Midden-Oosten, wat resulteerde in de middeleeuwse badhuizen vanaf zo de 12e en 13e eeuw. En als je eigentijdse bronnen mag geloven, waren dat net als bij de Romeinen vooral plekken voor sociaal contact. Al waren er ook dokters en dergelijke aanwezig, maar wel, de meeste bronnen die we hebben over die badhuizen zijn eigenlijk wetten. En je kan vanuit de overvloed aan regulatie betreffende badhuizen en prostitutie afleiden dat er soms wel heel sociaal gedaan werd. En dat zorgde ervoor dat in heel wat landen de staat zich uiteindelijk zou gaan moeien en zich tegen de badhuizen keerde. En dat mensen dus ook afschaften of in elk geval een poging deden. Een uitzondering was Finland en Scandinavië, waar men een heel eigen traditie had van badhuizen. Namelijk de sauna en het baden in hete bronnen en al die zaken, wat een heel andere traditie is die ook superboeiend is, maar niet voor vandaag. Nu, ondertussen was in West-Europa zwemmen een redelijk zeldzame bezigheid geworden. Enkel de adel en zij die van het water leven moesten, hielden zich er nog mee bezig. En dat had natuurlijk alles te maken met het afgenomen belang van transport over water. Met de val van het Romeinse Rijk was de wereld weer een pak kleiner geworden en was er veel minder volk dat zich over het water verplaatsen moest. Tel daar nog eens wat verwarrende ideeën over de verspreiding van ziektes en dergelijke bij en je ziet al snel waarom zwemmen en zwembaden lang geen prioriteit waren. Oh, en een zekere maatschappelijke beschaamdheid over blote lichamen zal al ook niet geholpen hebben. Nu had het zwemmen wel zijn advocaten. Zeker vanaf de Renaissance. Niet onlogisch, want ja, al die Renaissance kunstenaars en wetenschappers zitten natuurlijk naar de klassieke oudheid te staren voor hun inspiratie. En dus ook naar die fameuze badhuizen en de zwemcultuur van toen. En zo was het bijvoorbeeld Da Vinci die schetsen maakte van reddingsboeien en verscheen er vanaf de 16e eeuw regelmatig werkjes over de geneugden van het zwemmen. Al was het maar dat je minder snel verdrinken zou, moest je ooit in dat water terechtkomen. Een Zwitser bijvoorbeeld, Nicolaus Winman, schreef toen al een goede inleiding tot de schoolslag en de fysieke geneugten van het zwemmen. Vanaf de 18e eeuw werd het aanleren van zwemmen steeds meer gezien als een essentieel onderdeel van een goede opvoeding bij de adel en de hogere burgerij. Al hebben we het tot dan nog steeds enkel over het zwemmen in vijvers, rivieren of de zee. De eerste echte zwembaden die duiken pas op aan het begin van de 19e eeuw en dan nog enkel als buitenzwembaden, origineel. Nu, ondertussen zijn die oude private badhuizen een zaak van het verleden geworden, vervangen door grote, moderne badhuizen, vaak opgericht door de lokale overheid uit bezorgdheid voor de hygiëne en gezondheid van haar steeds aangroeiende bevolking. Epidemieën zoals cholera deden tijdens de 19e eeuw nog steeds de ronde en het idee was dat door badinfrastructuur breed beschikbaar te maken, men die grote industriële steden kon vrijwaren van ziektes. Geen kleintje, want die steden trokken steeds meer arbeiders aan en de opeenhoping van mensen zorgde ervoor dat ziektes lelijk thuishouden konden. En in exact diezelfde periode duiken de eerste zwemverenigingen op, wat alles te maken heeft met het ontstaan van een hernieuwde aandacht voor het eigen lichaam. Sportverenigingen allerhande doken op en maakten regels voor sporten die enkele decennia eerder nog amper bestonden, of dat wel in een heel andere vorm. Dit is de periode waarin zowat elke populaire hedendaagse sport haar intrede doet. Voetbal, rugby, wielrennen en jawel, zwemmen. Als een sport weliswaar, niet een levensreddend middel. Het is zwemmen als sport met afstanden, regeltjes en badmutsen. Nu, heel die sport begint met die eerste zwemvereniging. En initieel zijn die vooral actief in de wijde natuur, maar vanaf 1828 verandert de situatie met de bouw van het eerste binnenzwembad in Liverpool. Niet toevallig als onderdeel van een groter badcomplex. En in de jaren die volgen worden de eerste amateurwedstrijden georganiseerd en tegen 1880 zijn er in Groot-Brittannië alleen al 300 regionale zwemclubs. En als er in die periode iets aansloeg in Groot-Brittannië, wel, dan werd het al vlug verspreid over de rest van de wereld. Of waar dacht u dat voetbal vandaan kwam? Nu, bij die eerste generatie van competitiezwemmers moet je wel enkele kanttekeningen maken. Hun zwemmen was nog lang niet datgene dat je vandaag de dag in een Olympisch bad kan gaan bewonderen. Als voorbeeld daarvan deze kleine anekdote. In 1844 werd een wedstrijd gehouden waar niet alleen Britten aan deelnamen, maar ook twee Native Americans. Nu, de Britten gebruikten schoolslag, de Native Americans crawl. En dat lijkt nu wat raar dat er in één wedstrijd twee slagen zouden gebruikt worden, maar dat onderscheid was toen nog niet gemaakt in de regels. Er waren namelijk amper regels. De Native Americans wonnen, natuurlijk, want zoals wij nu allemaal weten, is Kral de snellere slag. Maar dat was toen tot grote verbazing van de Britten, die initieel weigerden om Kral over te nemen dat het barbaars zou zijn. Wat redelijk grappig is, want uiteindelijk zou blijken dat een heleboel stammen over de hele wereld, en dan bedoel ik van Australië tot Polynesië, tot in Amerika, een gelijkaardige techniek hadden ontwikkeld om zich snel voor te bewegen door het water. En dat we in Europa eigenlijk achter zaten en uiteindelijk toch maar die snellere techniek adapteerden. Crow werd dus wel degelijk deel van de Britse en uiteindelijk mondiale zwemcultuur. En die mondiale zwemcultuur, met standaard afmetingen van zwembaden, regels, zwemslagen enzovoort, hebben we eigenlijk te danken aan één enkel evenement, de Olympische Spelen. Toegegeven, de eerste zwemwedstrijden op de Olympische Spelen waren nog niet zo strak georganiseerd als nu. Op de eerste Spelen in 1896 mochten enkel mannen meedoen in 4 verschillende disciplines. De 100, de 500 en 1200 meter vrije slag en de 100 meter voor matrozen. Jawel, die laatste was een toegift aan de Griekse marine om haar matrozen een aparte discipline toe te kennen. Op de tweede Spelen in Parijs in 1900 werd rugslag al toegevoegd aan het programma, net als een obstakelwedstrijd in de Seine en een onderwaterwedstrijd. Beiden verdwenen uit het Olympische programma. Toen men in 1904 voor de derde Spelen de grote plas overstak naar St. Louis, werd er plots niet meer in meters gezwommen, maar in yards. De 50 meter was de 50 yards geworden, ook al was die in werkelijkheid maar 46 meter. Zwart. Met de tijd zou zich een heel regelboek ontwikkelen dat aanleiding zou geven tot die mooie rechthoekjes die we vandaag kennen. En natuurlijk ook de bouw ervan heel fel aanmoedigen. Het betekende dat zwemmen een erkende sport werd waar lokale en regionale overheden geld in konden steken ten behoeve van de volksgezondheid. Net als met de publieksbaden, al zouden die laatsten gaan verdwijnen. Na de Tweede Wereldoorlog zouden steeds meer mensen een eigen badkuip in huis halen. Een bad of een douche nemen werd ook een pak gemakkelijker, doordat de gemiddelde mens toegang kreeg tot lopend water dat men niet langer uit een put moest gaan halen, maar simpelweg uit de kraan spoot. En natuurlijk maakte centrale verwarming het die hele idee van thuis baden ook een pak eenvoudiger. Of hoe baden en zwembaden, samen begonnen bij de Grieken en Romeinen, een tijd lang gescheiden werden, verenigd vanaf de 19e eeuw en vandaag de dag opnieuw verre kennissen zijn. Nu wou ik het oorspronkelijk ook nog over België hebben, maar onze tijd zit er alweer bijna op. Nu, feit is dat het Belgische verhaal parallel loopt met dat van Groot-Brittannië en Frankrijk, al hebben we wel nog de tijd voor een voorbeeldje. Het oudste nog bestaande zwembad in België is het Van Eyck zwembad in Gent. Dat werd al in 1886 neergeplant in een combinatie badhuis-zwembad. De Van Eyck stond en staat vlakbij de Schelde en daar werd dan ook het vuile water van badkuipen en zwembad ingeloosd. In de hedendaagse versie van het gebouw zitten nog wat elementen van het allereerste gebouw, maar net als met treinstations moet ook een zwembad mee met zijn tijd om nuttig te blijven. En dat betekent verbouwing. In 1932 kwam de eerste, die zorgde voor het prachtige glazen dak en de kleedhokjes. In 1952 werd het zwembad aangepast aan de moderne normen voor competitiezwemmen. En van 2001 tot 2003 werd het geheel nog maar eens gerenoveerd, inclusief moderne bijbouw met cafetaria. Oh, en het originele badhuis is er ook nog en wordt ook nog in die functie gebruikt. Wat ervoor zorgt dat de Van Eyck een van de laatste publieke badhuizen is die haar oorspronkelijke functie nog vervult. Nu, het zal u wel niet verbazen, maar deze aflevering was niet meer dan een inleiding in de geschiedenis van de baden en van het zwemmen. Mijn focus lag nu eenmaal op zwembaden, waardoor een heleboel nog niet gezegd is. Maar, u moet natuurlijk niet zitten wachten tot ik ooit nog eens tijd heb voor het onderwerp. Wat de geschiedenis van het zwemmen betreft, kan ik Splash, 10.000 Years of Swimming, door Howard Means aanraden. Dat is wel redelijk eurocentrisch, maar sluit goed aan bij de inhoud van de aflevering. Stoic of Genius, The History of Swimming, gaat veel dieper in op zwemmen als onderdeel van religieuze, militaire en medische geschiedenis. En Swell, A Water Biography, kijkt vooral naar de laatste twee eeuwen en de altijd verschuivende normen en waarden rond zwemmen, en dan vooral wat betreft gender. Ook badhuizen komen daarbij uitgebreid aan bod in zowat alle boeken waar ik het net over had. Goed, Dat was het dan voor deze week. Volgende week krijgt u de eerste aflevering te horen in een hele reeks over Belgische politiek. In de tussentijd kan u terecht op de Facebookpagina Geschiedenis van, het e-mailadres geschiedenisvan@outlook.be en de website geschiedenisvan.be. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao.